onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 91, het eerste en het vijfde vers. Johannes, het zesde hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 21.
Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op den berg. En zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zoude. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem, hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 viskens. Maar wat zijn deze onder zoveelen? En Jezus zeide, doet de mensen nederzitten. En daar was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende, deelde hij ze den discipelen, en de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de viskens, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan, en vulden 12 korven met de brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degene die gegeten hadden. De mensen dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zal. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweken wederom op den berg, hij zelf alleen. En als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee. En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de zee naar Capernaum. En het was alreeds duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen. En de zee verhief zich, overmits daar een grote wind waaide. En als zij omtrent de 25 of 30 stadien gevaren waren, zagen zij Jezus wandelende op de zee en komende bij het schip. En zij werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, zijt niet bevreesd. Zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land, daar zij naartoe voeren.
Nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Genadige en barmhartige God, Gij die ons vanmorgen aan het begin van de dag die naar uw naam is genoemd, samenbrengt met onze gezinnen, ouders met de kinderen voor uw aangezicht. Gij die ons het leven spaarde de tijd die voorbij ging, ook de afgelopen week ons nabij was. Gij die ons verzorgde, ons eten en drinken en kleding gaf, die ons alles deed genieten wat we uit uw goede hand in deze wereld hebben mogen. Gij die boven alle tijdelijke zegeningen ons omringt met het woord des levens, de sprake waarmee Gij tot zondaren komt, om onze ziel te redden van verderf Gij alleen. Zijt het waardig dat we U tegemoet komen, bekennende stof en as te zijn. Uw weldadigheden en Uw trouw mochten ons in deze ogenblikken verootmoedigen. Geef ons een klein, gebroken en verslagen hart, dat gering denkt van zichzelf in het licht van uw grootheid, van uw wonderen, van uw liefde en uw genade, opdat we in die gepaste en betamelijke zielestemming hier zouden neerzitten om te horen wat de Heere tot ons spreken zal. Want gij zult tot uw volk en tot uw gunstgenoten van vrede spreken. Heere, dat heb u beloofd en daarom hebben wij verwachting van u. Van u, Heere, want het is waar, in ons is er niet. We beleiden het gemakkelijk, maar wanneer het in ons hart ervaren wordt, is het toch ook echt waar. Bij ons is er niet wat uw liefde zou kunnen opwekken en wat uw genegenheden naar ons zou kunnen gaande maken. We zijn u soms zo ver ontzonken dat het gebed ons een last geworden is. Dat we geen behoefte hebben aan de eenzame plaatsen. Dat we ook geen behoefte hebben aan het gezamenlijk opheffen van ons hart. Tot u die in de hemel woont. Maar o God, omdat uw liefde een eeuwige liefde is. En omdat u voortgaat te trekken uit de duisternis. Tot uw wonderbaar licht. Daarom hebben wij hoop op uw ontfermingen, dat u ook vanmorgen weer de eerste wil zijn, om in de duisternis en de verlorenheid en de kilheid van ons hart af te dalen en de stralen van de zon der gerechtigheid ons te doen aanschouwen en te doen gevoelen in onze ziel. Heere, overwin u ons hart. Laat het woord ons gevangen nemen. Laat het woord ons tot u trekken. Zegen het woord alzo, dat we een echte honger, een echte dorst naar uw gerechtigheid zouden mogen ervaren in ons leven. Dat er bekommernis in onze ziel geboren werd om met u verzoend te mogen worden. Om het brood dat uit de hemel is neergedaald te mogen genieten. Om het leven te mogen ontvangen in de gemeenschap met u. Heere, ge geeft ons veel tijdelijke zegeningen. Ge hebt ons een overvloed en een keur van weldaden geschonken. Maar het kan onze ziel toch niet vermaken. Zo ge dat hogere goed voor ons toesluit. En zo we geen begeerte hebben om u in uw gaven te aanbieden en te dienen. Laat uw goede tierenheden ons tot u leiden, ons doen bekeren tot u den levenden God. Heere, dan heb u ook vanmorgen de macht om het zo te werken in ons hart, dat we oud of jong, man of vrouw, kind of grijzaard, zouden horen wat God tot zijn gemeente te zeggen heeft. Ja, open u ons hart, u hebt de sleutels van Heere, en wil u eruit wegnemen wat de gang van uw koninkrijk zou kunnen stuiten. Al die ijdele gedachten die ons van het heilspoor doen dwalen, en waarmee we soms voor uw heilig oog gekomen nog bezet kunnen zijn. Maar Heere, laat nu vanmorgen behoefte in onze ziel komen naar u. Laat het zo worden dat degenen die naar uw huis gevlucht zijn, die diep in hun hart leeg en hulpeloos over de wereld zwerven, die geen helper hebben, die bij al het schone en het mooie en het goede dat we hier op aarde mogen ontvangen, toch met een lege ziel naar uw huis gekomen zijn, laat ze vanmorgen eens verzadigd worden met het goed van uw huis. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, trouwe herder van uw schapen, en voed ze met het brood dat uit de hemel is nedergedaald, opdat hun zielen eeuwig leven zal. Laat ook de kindertjes leren wat tot hun vrede dienende is, opdat ze in hun jeugd aan hun schepper zouden gedenken, eer de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke we zeggen zullen, ik heb geen lust in dezelfde, opdat ook hun jonge hart uw lof zou vertellen. Wij bevelen de ganse nood der christenheid u aan. Gedenk aan uw erf door u van ouds verkregen. Gedenk ook aan uw oude bondsvolk, het volk der Joden, in moeite en in strijd. Heere, wil u ook dat volk bemind om der vaderen wil, de stem van u, o grote Messias, doen horen, opdat ze de zoon van David niet langer versmaden zouden, maar kom om aan te bidden aan uw voeten. Wees uw kinderen genadig en zegen uw knechten, overal waar gij die tot uw arbeid geroepen hebt. Laat ook uw dienstknecht vanmorgen aan deze plaats uw hulp mogen ervaren, opdat hij zo zou mogen spreken dat uw grote en dierbare naam verheerlijkt werden en onze ziel gebouwd op dat vaste fundament van apostelen en profeten waar Jezus Christus van de uiterste hoeksteen is, opdat onze ganse ziel mocht verankerd liggen op die goddelijke belofte die in het eeuwig verbond zijn vastgemaakt en we rusten mochten op die hoeksteen Jezus Christus en onze matte ziel zouden nederwerpen op uw barmhartigheden om door het nochtans des geloofs ons te mogen verlaten op u, Heere Jezus, die ons nooit verlaat, opdat onze ziel in uw huis gesterkt werd en we vrolijk deze plaats mochten verlaten, zeggende: deze God, hij is onze God, hij is ons deel en zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, zal hij ons geleiden, zulks kunt gedoen, omdat ge zijt een almachtig God, en zulks wilt ge bewerken, omdat ge zijt een barmhartig Vader. Amen. Laat ons zingen uit de Psalm 102, het zevende en het achtste vers. Thank you. welke u vanmorgen willen bedienen, staat in Johannes 6 en daar van het 11e vers. Johannes 6, vers 11. En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen, en de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de viskens, zoveel zij wilden. Deze tekst en het verband waarin wij hem vinden, spreekt ons van het wonder der broden. Dit wonder is door Jezus verricht ten eerste in een woeste plaats, ten tweede aan een herdeloos volk en ten derde als een teken van zijn messiaschap. Dus het gaat over het wonder der broden door Jezus verricht in een woeste plaats, aan een herdeloos volk tot een teken van zijn messiaschap. Ja, we zien hier een grote hoop mensen die honger hebben, die geen brood hebben. Wij zien ze vergaderd aan het meer van Genezareth, de zee van Tiberias, of hoe die in de Bijbel ook verder genoemd wordt. U zult u zeggen, is de kerk nu een plaats om te spreken over het dagelijks brood? In de kerk moeten toch hogere dingen gezocht worden dan eten en drinken. Moeten we nu een hele dienst wijden aan de voeding van een schare mensen zoveel eeuwen geleden? Ja, geliefden, volmondig, ja. De kerk is een plaats waar wij mogen komen met al onze noden. Omdat Jezus Christus geleden heeft, gestorven is, het offer gebracht heeft, ter verlossing van de zijde, naar ziel en lichaam. Zeker, wij mogen ons komende in Gods huis niet aan onze noden gebonden weten. Ik bedoel dit, wij mogen niet zo terneergedrukt zijn door de zorgen over het dagelijks brood met alles wat daarbij komt, dat we geen oor meer zouden hebben, geen oog meer zouden hebben voor de eeuwige dingen. Dat we zo in beslag genomen zouden worden dat we blind zijn voor onze hogere belangen, voor het eeuwige brood, voor de spijzen die niet meer vergaan. Als het zo is, dan is het verkeerd. Maar als het zo is dat we met de nood ook voor ons tijdelijk leven, wat dat dan ook mogen zijn, een ziek lichaam, achteruitgang in zaken, tegenslagen met de kinderen, zorgen over je dagelijks brood, in welke vorm ook, dat moogt ge alles hier voor Gods aangezicht brengen. Ik zeg, ge moogt er niet aan gebonden zijn, alsof er niets hoger was, maar ge moogt het zo zien, en ge moogt het zo ervaren, dat ge ook met die last van dat dagelijks leven hier op de eerste dag der week voor Gods aangezicht komt. En dat ge ook hem, die een Messias is, die een heiland is, ook voor het lichaam, ook voor die tijdelijke zorgen, dat ge met die last des levens, zeg ik ook aan het begin van de nieuwe week, voor zijn aangezicht komt. Opdat ge hem uw zorgen vertellen zou, en uw moeite, en alles wat ge in uw dagelijks leven ook ervaart, wat u nederdrukt, wat u bekommert, en waar u geen gat meer in ziet, en kortom, al de moeite van het leven. En dan geeft de Heer Jezus ons hier in deze geschiedenis ook een schoon beeld, dat hij ook over deze zorg met ontferming bewogen is. Want juist de honger, het gebrek aan eten, het direct gebrek aan levensbehoeften, heeft hier ook de ontfermingen van de middelaar Gods en der mensen als het ware opgeroepen. U weet, ik heb wel eens meer gezegd, de nood van de mens is niet de grond van Gods weldoen, maar het is wel de beweegreden waardoor God zijn weldoen aan de mensen openbaart en schenkt. Want de grond van Gods weldoen ligt in het eeuwige welbehagen Gods.
Maar de kanalen waardoor hij ons wel doet, dat zijn toch onze noden, het gevoel van onze zorgen, van onze lasten, van onze noden, van onze kommer en van onze ellende. En dan betoont de Heer ook voor deze tijdelijke nood een oplossing te willen verschaffen. We zijn er ook in de voorbijgegane week in zonderheid mee geconfronteerd. Al doen we dat dan misschien niet op de wijze waarop de wereld het doet. En al is het ons soms ook tot smart en tot afschuw de wijze waarop men meent een hongerig volk voedsel te mogen geven, toch. Het idee als zodanig of de idee is ons sympathiek, kan ons niet koud laten, moet ook juist het hart der christenen verwarmen. Want zijn we niet alle broeders, zijn we niet alle uit één geslacht, uit één vader geboren, is door de komst van Jezus Christus de middelmuur dat afscheidsel tussen Jood en Heiden niet verbroken? Strekt zijn macht, maar ook zijn evangeliemacht zich niet uit, van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde? O, zien we de ontferming waarmee Christus zich ontfermt over een schare die niet om ontferming vroeg. Zo is het ook met het volk van Biafra. Het is een volk wat in grote lijnen niet om ontferming vraagt, althans niet om die eeuwige ontfermingen van God. De grootste hoop der mensen is blind voor het wezenlijk heil, voor het echte brood waarbij de mens eeuwig leven zal. Maar die Gods ontferming is zo groot, dat hij zelfs een schare die blind is voor de eeuwige belangen, toch nabij wil zijn. En zulk een schare toch voeden wil, omdat hij is een barmhartig en een getrouwe priester en een zaligmaker der wereld. Het staat in Johannes 6, verscheiden maal. Lees u dit schone hoofdstuk thuis nog maar eens nadrukkelijk na. Dan zult u het lezen dat hij telkens weer opnieuw zegt dat hij is het brood der wereld. Dat hij van de Vader gegeven is om der wereld het leven te geven. Niet meer de enge kring van het volk der Joden. Niet meer een bepaald volk alleen in West-Europa of in Azië of in Klein-Azië. Maar dat hij gegeven is tot een zaligmaker der wereld. Opdat alle volken zouden bekennen dat hij de van God gegeven verlosser is, opdat de koningen van Sheba en Seba komen zouden om hem verheringen toe te brengen, met geschenk opdat de ganse wereld zich buigen zou aan zijn voeten. Hierin wordt eigenlijk niet meer dan een oude belofte bewaarheid. Heeft de Heere niet aan Abraham gezegd dat hij in zijn zaad al de volken der aarde zegenen zou? En hebben de psalmen van de oude dag niet reeds gezongen dat alle volken den Heere zullen loven, dat alle natie hem zullen psalm zingen? Hebben ze niet reeds met een innerlijke blijdschap in hun hart gezongen dat zijn rijk zich uitstrekken zou, zo ver men ooit de wildste volkeren vond? Wel nu, die tijd, die is gekomen dat God zijn naam bekend maakt met haast tot aan het laatste volk. Tot aan de laatste natie die op de wereld leeft. En dan zal het einde zijn. Wanneer de wereld vervuld zal zijn met de kennis der waarheid. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal hij komen om ze in te zamelen van alle volken, talen, natieën en tongen. Dan zullen alle koningen en koninkrijken hun heerlijkheid in die gouden Godstad indragen. En dan zal God zijn allen en in allen. Zie het in onze geschiedenis. Het is een bijzondere, opmerkenswaardige geschiedenis. Alle vier de evangelisten hebben deze geschiedenis vermeld. Voor zover mij bekend is er geen enkel wonder wat door alle vier de evangelisten beschreven wordt. Dit wonder wordt door alle vier de evangelisten beschreven. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om hier dus een bijzondere nadruk op te leggen. Ook Johannes, die menigmaal voorbij gaat aan hetgeen wat door de andere drie evangelisten reeds beschreven is. Hij heeft dit wonder nodig tegenover het andere wat de Heer Jezus in het vervolg van dit hoofdstuk de volgende dag gaat spreken over het ware brood dat de Vadergeest dat uit de hemel is nedergekomen, dat niemand leven kan, tenzij dat hij zijn vlees eet en zijn bloed drinkt. Ook Johannes vermeldt deze geschiedenis. Wat is er aan de hand? Wel, het is zo. Johannes de Doper is gedood. Herodes heeft de trouwe dienstknecht, de stem des roepende in de woestijn, die hem met uitgestrekte vinger en met vlammende blik gewaarschuwd heeft afstand te doen van zijn zonde. Hij heeft hem gedood. Op de eis van het wufte kind, het hoofd van Johannes de Doper te mogen ontvangen op de schaal die ze in haar hand houdt, aangestookt door haar satanische moeder, is eindelijk Johannes gevallen. De discipelen van Johannes komen zielsbedroefd tot Jezus en ze vertellen hem alles wat hun en ook wat Johannes wedervaren is. En dan neemt de Heer zijn discipelen mee. Marcus zegt dat hij ze meenam naar een woeste plaats en dat hij zegt: kom, rust een weinig, rust een weinig. Dat mogen ook de discipelen. Zij mogen rusten. Werkt zolang het dag is. Maar er zijn ook tijden dat Jezus zegt: rusten wij. Dan mogen we rusten om met nieuwe krachten Gods werk te mogen gaan doen. De rust die hij ons hier gunt en die hij ons hier ook geeft. Ik weet wel, de vakantietijd wordt soms op een wijze doorgebracht waarvan men zeggen moet: dit kan de toets van Gods woord niet doorstaan. En daar zullen we altijd tegen moeten blijven strijden. We zullen altijd moeten blijven beseffen dat ook de tijd dat we op aarde van onze arbeid mogen rusten, de tijd is waar God de baas over is, waar God het in voor het zeggen heeft, waarin had hij net zo goed als alle andere dagen een volkomen gehoorzaamheid van ons vraagt en ons in zijn wegen wil doen wandelen. Dus dat moeten we goed vasthouden. Vakantietijd is niet een tijd waarin u zeggen mag: ziezo, nou ga ik ook maar eens niet naar de kerk en nou lees ik mijn Bijbel maar niet als ik daar in een tentje of in een vakantiehuisje zit. Of nou kan je toch niet met je kinderen over deze dingen spreken. Je hebt nou vakantie, dan misbruikt u die tijd. Maar we zijn het ook niet eens met die mensen die zeggen: oh, vakantie, verschrikkelijk. Er staat niks van in de Bijbel. Zulke mensen die hebben nog nooit goed hun Bijbel gelezen. Want de Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen: kom maar. In deze woeste plaats, dat wil zeggen in een plaats waar geen vruchtbaarheid is, in deze onvruchtbare plaats, in deze stille, in deze eenzame plaats. En dan mocht geen weinig rust. Want ze hadden zoveel werk gehad dat ze schier geen tijd hadden om te eten. En dan neemt Jezus ze mee, opdat ze daar in zijn gemeenschap, zouden rusten van hun dagelijkse arbeid. En daar met nieuwe krachten zouden worden toegerust om het werk te mogen doen wat hun op de hand gezet is. Het duurt niet lang. De schare heeft het scheepje goed in de gaten gehouden, wat langs de kust naar de oostelijke zijde van het meer van Genezareth is afgestoken. Daar zijn ze gekomen, aangekomen. Nauwelijks zijn ze daar. Daar komt de schare. Vele mensen, honderden, duizenden, met hun zieken, hun blinden, hun kreupelen, hun ellendigen, hun stommen, hun lammen. En ze leggen ze voor zijn voeten neer. Hij is innerlijk over een nood bewogen. Marcus zegt: hij leerde hun vele dingen. Hij is de ganse dag bezig om zich met deze ellendige te bemoeien, om een nood te lenigen. Hij hoort de roepstem van dit volk dat dwaalt als een kudde zonder herder. Hij zag deze kudde, 5000 mannen en dan nog de vrouwen en de kinderen. Een schare van vele duizenden, misschien wel 10.000 mensen bij elkaar. Wat een hoop. Wat een schare. En die zijn alle gekomen om die wonderprofeet uit Nazareth te zien, te horen en meer nog door hem genezen te worden van hun blindheid en van hun stomheid en van hun krankheid en van hun lamheid. En van allerlei kwalen en ziekten waarmee ze ook bevangen waren. En dan ziet hij die schade. En dan staat er dat hij innerlijk bewogen geworden is. Zijn teder hart wordt bewogen over de nood van deze schade. Omdat ze zijn als schapen zonder herder. Zeker, hij is ook bewogen geworden over de blinden en de zieken en de lammen en de kreupelen. Maar hij is nog meer bewogen geworden hierover. Dat ze zijn als schapen zonder herder. Dat wil zeggen dat ze in hun nood geen toevlucht hebben. Ze zijn aan het zoeken naar iemand die ze redden kan, die ze leiden kan. Bij wie ze steun kunnen vinden in hun nood. En die hebben ze niet gevonden. En nog meer is hij bewogen hierover. Dat ze hem niet herkennen. Die van de Vader gegeven is om de trooster der treurigen te zijn. Om het brood te zijn waarbij ze eeuwig zullen leven. Nog meer is hij bedroefd, zeg ik, dat ze hem verwerpen als het brood des levens. Hij is innerlijk over deze schade bewogen. Omdat ze aan de avond van de dag gekomen geen brood hebben om te eten. De kindertjes, ze krijgen honger, ze vragen naar spijzen en dat is niet. Vaders en moeders, ze hebben de hele dag met hem gewandeld en geluisterd en gesproken. En er is geen brood meer om te eten. En daarom, het is een noodruftige schade in een woeste plaats, waar niets te krijgen was. En over dit alles, zowel ziel als lichaam, zowel die tijdelijke honger, dat gebrek aan brood, als dat gemis naar die hemelse spijzen, naar dat eeuwige brood, dat maakt de ziel van de Messias, van de Heere Jezus, gaande, innerlijk ontfermd, vraagt hij aan Filippus, hoe zullen wij deze te eten geven? Ach, deze vraag stelt hij niet, omdat hij niet wist hoe hij deze schade zou moeten voeden. Want hem zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar hij vraagt het ter beproeving aan Filippus. En Filippus die kan beter rekenen dan geloven. Zo gaat het met ons ook veelal. Dan zeggen we, ach heren, daar is geen doen aan. Zo'n schade voor 200 penningen brood is niet genoeg om die schade te geven. Een penning is in het algemeen het loon wat één man op één dag verdient. U kunt dat zelf wel uitrekenen. Als u het loon van een man op 25 of 30 gulden per dag stelt, dan 200 maal dat bedrag, 5.000, 6.000 gulden. Filippus zegt, heren, al hadden we 5.000, 6.000 gulden, dan zouden we nog niet genoeg eten kunnen kopen voor deze mensen. Hij weet er ook geen raad op. De andere discipelen komen wat later op de dag en die zeggen, heren, met nauw verholen ergernis in hun stem, heren, laat de schare toch gaan, want het is nu geen tijd meer. De tijd is voorbij, zegt Marcus. Ja, zo denken de discipelen, maar zo denkt de heren niet. De heren denkt zo niet, ook al is er geen brood, want er was geen brood. En ook al is er geen geld genoeg om voor deze schade broden te kopen. Hij wil ze toch niet nuchter van hem laten gaan. Hij is ook bewogen over de broodvraag der mensheid. Zie het maar. Hij luistert niet naar Filippus. Gelukkig niet. En hij luistert ook niet naar de andere discipelen. Die toch ook wel iets van zijn ontferming en van zijn mededogen in hun leven hebben ervaren. Zij die toch menigmaal gezien hebben hoe dat hij op een wonderlijke wijze zijn ontferming betoonde aan de noodruftigen. Maar ditmaal hebben ze niet begrepen de barmhartigheid van die barmhartige en medelijdende hoge priester. Zij zijn zijn beeld nog niet gelijkvormig. Gelukkig dat zijn barmhartigheden meer zijn dan de barmhartigheden van zijn beste knechten. Dat de liefde van Jezus vooruit gaat. boven de liefde die zijn knechten ooit kunnen tentoonspreiden in hun prediking of in hun leven. Gelukkig dat er altijd nog een laatste beroep open is op God. Al zou geen mens raad weten, al zou de oude Godsknechten, zijn trouwste discipelen, die het dichtst daarbleven, die het meest van zijn wonderen getuigen geweest zijn, al zouden ze zeggen, het is nou geen tijd meer om te helpen. Laat ze van u, laat ze zelf zien dat ze aan brood komen in de omliggende vlekken en steden, laat ze heen gaan en daar brood komen. Al weten zij geen raad, al zeggen ze, wat 200 penningen zouden niet genoeg zijn. En die hebben ze niet eens, die hebben ze niet eens. Ze konden amper de belasting betalen. Dan moest de Heer Jezus ze nog een speciaal middel op een wonderlijke wijze aanwijzen om de drachmen te kunnen betalen. Dus zo groot was hun deurs niet. Maar ik zeg, wat is het gelukkig dat er altijd nog een laatste beroep open is op hem die tenslotte toch ver boven al zijn knechten uitsteekt. En wie barmhartigheid oneindig groter zijn dan de barmhartigheid van de meest getrouwe knecht des Heer. Jezus zegt, geef gij ze te eten. En dan staat er een jongetje. Ach, je weet hoe dat kinderen zijn. Die willen overal met de neus bovenop staan en ze mogen het. Dat jongetje is door de scharen heen gedrongen en dat staat vlak bij de meester. En dat hoort dat hij met de discipelen bezig is om te spreken over de broodvraag. Hoe zullen we eten geven? Hij hoort ook dat de discipelen zeggen, ja, het is onvermogelijk. Die duizenden mensen, wij kunnen ze niet voeden. En ze hadden geen oog voor de heerlijkheid en de almacht des Heer. Ze waren de wonderen vergeten die zijn hand gedaan had. Ach, zo gaat dat menigmaal wanneer wij aan het rekenen gaan met kille, koude cijfers. Wanneer wij met rekenen, aan het rekenen gaan met de mogelijkheden die bij ons voorhanden zijn. Wanneer we niets weten van dat nochtans des geloofs en het niet beseffen dat bij de Here alle dingen mogelijk zijn. Dan gaan we aan het rekenen en dan komen er natuurlijk altijd bergen tekort. Dan heeft het geen zin als je aan het werk der zending doet. Dan heeft het geen zin als je wat in de collectezak doet. Dan heeft het geen zin als je je kinderen onderwijst in de vrezen des Heren. Want dan weet je het zo goed dat het allemaal van de Heren moet komen. En dat het allemaal het soevereine werk is wat God uit de hemel doet. Dan ga je aan het rekenen en zeggen, het heeft geen zin. Laat die scharen maar stikken in hun kommer. Laat ze maar ondergaan in hun nood. Laat ze maar voor hunzelf zorgen. Ten slotte kunnen toch ook die alle mensen zalig worden. Het zullen toch alleen degenen zijn die de God verkoren zijn van eeuwigheid. En hoewel dat allemaal vaste waarheden zijn, waar u niet aan hebt te twijfelen, die zonder omweg in het woord van God vermeld staan. Toch, wanneer u slechts zo kil en koud met deze cijfers rekent, die op zichzelf wel waar zijn. 200 penningen zijn niet genoeg om deze scharen te eten te geven. En als daar zo'n jongetje komt en die zegt, het is een kinderlijke naïviteit, van, ik heb brood, hier, ik heb brood. Ach, zo is een kind, die denkt soms voor een gulden een heel huis te kunnen kopen. Zo dringt ook dit kind naar voren en zegt, ik heb 5 broden. 5 van die bolle brood, hè? Ik heb wel eens gezegd, in het oosten bakt men van die kleine ronde bollen, dan is 1 brood een maaltijd voor 1 persoon, voor 1 dag, hè. En nou heeft dat jongetje 5 van die broden en 2 visjes, dat zijn van die gedroogde visjes, die men op reis meeneemt als toespijt. En dat jongetje, dat hij glinstert wanneer hij hoort, zijn oogjes glinsteren en hij zegt, hier, 5 broden. En de discipelen nemen het knaapje mee en die zeggen tot de meester, hier is een jongetje, dat heeft 5 bolle brood spijtig en 2 visjes. Maar ja, zeggen ze, wat is dat? Wat is dat voor zulke menigte, voor zulke scharen? Wat moeten we daarmee beginnen? Ach, zeggen ze, dat kind bedoelt het wel goed, maar dat heeft niks te betekenen. O, dan neemt Jezus uit de kinderhand dit brood, die 5 bolle brood en die 2 visjes. Is het dan toch waar, indien ge niet wordt als een kindertje? Is het dan toch waar dat dit kind in zijn kinderlijke naïviteit, in zijn gunnendheid, in zijn bewogenheid, misschien ook zijn kinderlijke bewogenheid van hier is brood, geef het maar. Is het dan toch waar dat kind gelijk heeft? Kan dat kind dan toch een spijzige zijn van die gehele schare? Ja, geliefden, hier geldt het, als je niet wordt als een kind. Dat kind dat rekent niet. Dat kind zegt, hier is brood, ik heb brood, en geef het maar. En dat laat ze dan eten. Zo spreekt ook het kind van God. Het kind van God, wat op God vertrouwt. Dat geworden is als een kind. Dat weet, bij de mensen is het onmogelijk. Maar alle dingen zijn mogelijk bij God. Dat kind zegt, heren, 5 broden en 2 visjes. Oh nee, wanneer ik reken, dan is het ook tekort. Dan is het allemaal tekort. Dan kom ik hier niet voor u. Dan predik ik het woord van God niet. Want dan zeg ik, heren, ik heb maar 5 broden. En ik heb maar 2 visjes. Ik heb maar een heel gebrekkige preek. Waar lang niet in uitkomt wat ik zeggen wil. En al zou ik kunnen zeggen wat ik zeggen wil. Dat het dan nog lang niet beantwoordt dan hetgeen wat gij zeggen wil hier. Het zijn maar 5 broden en 2 visjes. Ik weet wel dat dit woord. Dat dit woord op zichzelf. Wanneer ik reken uw hart niet bereiken kan. Ik weet wel dat ik u niet bekeren kan door het woord des levens. Maar als ik als een kind ben. Dan geloof ik. Dan zeg ik, heren, hier zijn ze. Het is niet meer dan 5 broden. En dan 2 visjes. Dit is maar een enkel woord, een eenvoudig woord. Maar als ik als een kind ben, dan zeg ik, heren, geef ze te eten. Want er is, hier is. Ik heb gelezen van een zendeling of een zendingsarts, dokter Otter, die in China gewerkt heeft, een halve eeuw geleden of iets langer. En toen hij hier in Nederland kwam, toen trachtte hij steun te verkrijgen voor zijn werk. Daar in China. Maar het stuiten op het onbegrip en op de onwil en de vastigheid van ons Hollandse volk. En wij hadden de bewogenheid niet. Wij kenden als volk van Nederland de nood niet. En als we die nood kenden, dan gingen wij daar vaak aan voorbij. Totdat dokter Otte in een weeshuis kwam, de heer Bos. En daar vertelde hij van de nood van de Chinese vrouwen en van de Chinese kinderen. En toen kwam er een klein meisje uit het weeshuis. En die was stiekem even weggegaan naar haar slaapzaal. En had uit haar spaarpot alles gehaald wat ze had. Dat was 12,5 cent. En die 12,5 cent boodde dokter Otte aan. En hij die tot nu toe op onwil stuitte. Op onbegrip, die schier moedeloos was onder het vele werk wat hij gedaan had en waar hij geen steun voor kreeg. Hij zegt, toen ik deze 12,5 cent van dit weesmeisje ontving, alles wat ze bezat, toen geloofde ik de God die de broden vermenigvuldigde, de 5 broden en de 2 vissen. En toen is hij met dit begin, vertrouwende op de Heere, teruggekeerd naar China. En God heeft zijn werk zo gezegend dat er een groot ziekenhuis gekomen is, waar bij de leniging van de nood bovenal het woord van God aan vele duizenden verkondigd is. En die 12,5 cent heeft hij in het ziekenhuis te COK in de gevel ingemetseld. Dat was het begin. De 5 broden. En de 2 vissen die God gezegend heeft, zodat er daar ook in China 10.000 het woord des levens gehoord hebben. Die geliefden, als je niet wordt als een kindje. Want wat gebeurt? Jezus, hij heeft deze broden genomen. Het waren maar eenvoudige gerstebroden. Het eenvoudige volksvoedsel. 5 gerstebroden en 2 visjes. Gedroogde visjes. En die broden die heeft hij genomen. En hij heeft ten eerste zijn vader gedankt. Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar de hemel. Hij wist het. Aan de voeding van dit volk was gelegen aan de zegen van God. Die hem gezonden had. Maar dan toch om de hongerigen brood te geven. En zijn gebed was een dankzegging, want hij wist het, dat een vader hem altijd hoort. Hij heeft dit brood gezegend, de Vader daarvoor gedankt, maar ook dat brood gezegend, zoals hij van de Vader verlof vrijheid gekregen had. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zou hij zaad zien. Hij had de belofte des Vaders en daarom hij kon zegenen in de naam des Vaders. Want hij wist dat dit het welbehagen des Vaders was, dat in hem al de volheid der Godheid wonen zou, om de noodruftige tot brood te zijn. Hij zegende, en als hij brood gezegend heeft, dan heeft hij het gebroken. En als hij het gebroken heeft, dan heeft hij het aan zijn discipelen gegeven, opdat ze het uitdelen zouden aan een schaar, die zij even tevoren bevel gegeven had. Te zitten, neder te zitten in het groene gras, bij vijftigen en bij honderden, daar zitten ze. De hemel als een koepel van blauw azuur, de grote bruiloftzaal zou ik haast zeggen, aan het meer van Genezaret. Daar zitten ze, terwijl het blauw-groene water spiegelt in het vlakke meer. Daar zitten ze in het groene gras, er was veel gras in die plaats, daar zitten ze neder. Waarom? Ach, de Heere wil dat alles ordelijk zal toegaan. Want immers ze moeten alle gespijzigd worden. Stel eens voor dat de Heere zomaar was gaan breken en zomaar uit was gaan delen. Dan zouden de kinderen, dan zouden de zieken, de zwakken die ze meegedragen hebben, niets gekregen hebben. Dat wil Jezus niet. Hij wil dat ze alle voedsel krijgen. De grote, de sterke, de apostelen, die zelf geroepen zijn dienstknechten Gods te zijn. Maar hij wil ook dat zij zullen eten, de kindertjes, de jongens, de meisjes, de zieken, de zwakken, die niet eens kunnen lopen, die het niet eens uit zijn handen kunnen komen halen. Hij zal ervoor zorgen, hij zegt, laat ze nederzitten, in groepen die te overzien zijn, die te bedienen zijn. En als hij dan het brood breekt, dan, ja, dan gebeurt het wonder, dat kan ik ook niet vertellen, dat kan niemand vertellen. Maar dan gebeurt dat grote wonder, dan zegent God dat brood. Dan vermeerdert God dat brood. Dan vermeerdert hij het zo dat zijn discipelen die lopen maar af en aan. Dan wordt de hele schare bediend uit volle korven. Brood en vis en hij breekt maar en hij breekt maar. En de discipelen ze dragen maar voor. En ze worden alle verzadigd. Verzadigd, ja. Wat God doet, dat doet hij goed. Als hij laat hongeren, dan laat hij zo hongeren dat niemand ons spijten kan. Dat niemand er raad mee weet. Maar als hij ons verzadigt, dan doet hij het zo, dat we verzadigd zijn. En dan mogen ze allen verzadigd worden staan. De mannen, de vrouwen, de kinderen, de zwakken, zij mogen allen verzadigd worden. Dit teken is een voorbeeld van de eeuwige spijt. De volgende dag, dan zal de Heer Jezus zelf naar dit teken terugwijzen. En dan zal hij zeggen, ja, gij zoekt mij. Niet omdat ge tekenen gezien hebt, maar omdat ge van de broden gegeten hebt. Zij zochten hem toch juist omdat ze tekenen gezien hadden? Nee, want bij een teken behoort een betekende zaak. Een betekenende zaak, want een betekenende zaak, dat is het brood. Maar de betekende zaak, dat is het brood des hemels. Dat is Jezus zelf. Brood en wijn op de avondmaaltafel, dat is de betekenende zaak. Maar de betekende zaak, dat is de Heer Jezus. Het brood dat uit de hemel is neergekomen. Het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus. En nou, zeg bij een teken behoren dus twee dingen. Het teken en de betekende zaak. En nou hebben ze wel het teken gezien. Maar ze hebben niet de betekende zaak gezien. En daarom zegt de Heer, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt. Dus gij ziet dat teken niet in verband met de betekende zaak. Of moet ik het dan nog eenvoudiger zeggen? De Heer Jezus zegt, gij zoekt mij wel omdat ge zo goedkoop aan de kost komt voor uw tijdelijk leven. Maar gij zoekt mij niet als de zaligmaker voor uw zonde. Gij zoekt mij niet als de borg van uw ziel. En ik heb dit teken gedaan om u daarmee op te leiden dat ik voor u zorg. Dat gij een hulpeloze zijt, een uitgehongerde in een woeste plaats, dat niemand u voeden kan. dat er geen brood is en dat er geen geld is, maar dat God mij gezonden heeft. En mij neemt gij niet aan, en mij wilt gij niet kennen, en voor mij sluit gij uw oor toe. Ook al ben ik het licht der wereld, u keert zich van mij af. Maar tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt ge geen leven in uzelf. Maar die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En zie, dit is de smart die Jezus oogst bij deze vermeerdering der broden, bij dit wonder der broden. Zij hebben in het teken de betekende zaak niet gezien. Ze zijn blind en dwaas gebleven, hoewel ze onder zijn handen het brood en de vis hebben zien vermenigvuldigen en gegeten hebben totdat ze verzadigd waren. O geliefden, als ik de toepassing nu zou moeten maken, zou ik hier beginnen en zeggen, dit voorbeeld is een teken. Maar kennen wij nu ook in het teken de betekende zaak? Zien wij ook dat ook wij allen in zulke woeste plaats zijn, waar zand is en waar stenen zijn, waar je duchtig aan stoot, maar waar geen voedsel is. Waar we wel met onze noden zijn en waar we ook nog wel een uitweg zoeken voor onze nood, maar waar we niet weten hoe we uit onze nood verlost moeten worden. Of hebben we helemaal geen nood? Dat kan ik toch haast niet geloven. Ik kan haast niet geloven dat u hier vanmorgen gekomen bent zonder enige nood. Zonder enige druk in uw ziel. Zonder enige behoefte die naar vervulling schrijft. Zonder enige leegte die in uw hart gebleven is. Gekomen is uw vakantie, hoe ook doorgebracht, kon uw hart toch niet vervullen. Kon uw leven toch niet op hoger plan brengen. Misschien zijt ge naar het lichaam uitgerust, weer fit geworden om uw dagelijkse arbeid te mogen beginnen. Het mag, de Heere Jezus zegt, kom in een woeste plaats. Rust een weinig, het mag. Maar ge zult toch in die rust, wanneer ge er niet meer gezien hebt dan de stralen van de zon en dan de stilte der natuur en dan het ruisen van de boom en het kabbelen van het beekje, ge zult toch niet vervuld zijn. Uw hart zal toch niet verblijd zijn tot opspringens toe. Uw leven zal daarmee toch niet aan zijn bestemming beantwoord hebben. Indien u niet meer gezien hebt dan het wuivenbladerdak of het frisse koeltje of de zonnestraal, dan zijt ge nog even leeg en beroerd als deze scharen die wel brood ontving uit de hand van God door de middelaar Jezus Christus. Maar die weigerde te bekennen dat, gelijk nu hun lichamen dit aardse brood behoefden, ook al zo hun ziel het brood des hemels behoeft, dan zijt ge toch arm en beroerd. O, dat God u dan vanmorgen aan uw leegte ontdekte. Want nog eens, hij is over u bewogen. Zoals hij over die scharen bewogen was, zo is hij vanmorgen ook over u bewogen. Omdat ook wij zijn als schapen die geen herder hebben, zover we hem niet kennen en zijn naam niet bemint. O, laat het dan vanmorgen eens tot uw ziel mogen doordringen dat hij arbeiden wil aan uw hart, dat ge de nood uws levens moogt nederleggen aan zijn voeten, dat ge van hem begeren moogt het brood dat uit den hemel is nedergedaald. En als dan de discipelen dan hem vragen, maar wat zijn dan de werken des Heren die we werken moeten? Dan zegt hij, dit is het werk van God, dat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat gij gelooft in mij, die het brood is, dat van de Vader gegeven is, omdat de wereld het leven hebben. Hoort u. En als er dan ook vanmorgen misschien zijn, die zeggen, ach, waar zullen we broden kopen? Waar moeten we het vandaan halen? Die net als Filippus zo goed rekenen kunnen, wie er allemaal zalig zal worden, en wie toch absoluut niet zalig zal worden. Dan zegt de Heer, breng die brood. Breng dan dat arme preek. En breng dan die waarschuwing van vader en van moeder. Breng dan dat simpele gebed op. Breng dan dat eenzame versje dat zo in uw gedachten kwam. Waar u niet onderuit kon, wat u vastgrijpt. Die indruk in uw hart. die u tot droefheid stemde, omdat ge zag tegen God gezondigd te hebben. Breng dan de nood van uw leven. Breng hem uit tot hem. Laat door die paar broden, die vijf broden en die twee visjes, die dan zelfs in de woeste plaats u nog bijgebleven zijn, laat die uw ziel dan mogen voeden. Het kan. Ook deze preek, ook dit gebed, ook dit enkele vers, het kan uw ziel voeden. Wanneer ge luistert naar Jezus, wanneer ge uw oren opspert en opent naar hem, wanneer uw hart bewogen wordt door zijn gebed, door zijn dankzegging, wanneer gij zijn zegenende handen ziet. O nee, gij kunt die broden niet vermenigvuldigen, maar God vraagt het ook niet van u. Hij zegt slechts tegen dat kind dat onbevangen zegt, hier zijn ze. Hij zegt, geef ze maar aan mij. Maar hij kan het wel. En daarom moogt ge hoop hebben. Ook voor u. Daarom moogt ge geloven dat hij zijn ontferming ook over u wil uitbrengen. Dan gaat vanmorgen niemand uit de kerk. Of Jezus oog deed over u. Zijn bewogenheid kwam ook tot u. Weigert gij de twee broden en de visjes hem te geven, ge moet het weten. Denk ge dat zijn woord niet machtig genoeg is om u in het leven te behouden? Ach, dan zijt ge net als de scharen die hem straks zou gaan verlaten. En die zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Vele wandelden van toen af niet meer met hem. Zelfs voor de discipelen was het een raadsel. Ze zeiden, wie kan dan zalig worden? Of ze zei, als Jezus zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Ja, dan komt het openbaar. Nee, dan hebben ze toch door hetgeen wat ze uit zijn handen gezien hebben, wat ze gezien hebben, dat hij verrocht, vertrouwen gekregen. Dan zeggen ze, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ach kom, al zouden we dan vanmorgen net zijn als die discipelen, dat we ook voor onszelf zeggen, Heer, ik weet niet waar het vandaan moet komen. En ik weet niet hoe het gebeuren moet. Uw vlees eten en uw bloed drinken. In u, Heere Jezus, geloven. Ik kan het niet. Mijn armen zijn te kort. Tot u komen. Ik kan het niet. Mijn voeten zijn te blind. Mijn hart is te opstandig. Mijn leven is te zondig. Ik ben te veel vervuld met het goed deze wereld, dan dat ik zoeken zou het goed dat uit een hemel is nedergedaan. Ik zeg, indien ge zo zijt, doe dan toch net als de discipelen. Al weet ge dan niet hoe het geschieden moet. Zeg dan, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Met andere woorden, Heere, wij weten ook niet hoe we dat vlees moeten eten en dat bloed moeten drinken. Hoe we tot dat geloof in u moeten komen. Maar Heere, we hebben gehoord en we hebben gezien dat gij wonderen doet. Doe het ook aan ons. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Tot wie zullen we heen gaan? Laat dit dan ook vanmorgen de beweging van uw ziel zijn. Dat ge zegt, Heere, ik ben niet geholpen en ik zie geen uitkomst en ik weet niet hoe. Maar tot wie zal ik heen gaan hier? Want ik geloof dat gij hebt de woorden des eeuwige levens. Is het dan niet diezelfde God, die ook vandaag nog van die vijf broden en van die twee visjes een ganse schare spijzen? En let op, de Heere gebruikt voor alle hetzelfde voedsel. Daar is geen kerkje in de kerk, heus niet. De preek behoeft geen preek te zijn tot alleen het volk van God. Ik weet het, natuurlijk, dat stem ik van harte toe. Dat geloof ik, dat er zijn levende leden van Christus. En dat er zijn dode ranken aan de wijnstok. Daartoe predik ik ook het evangelie. Opdat die doden zouden horen de stemmen van de Zoon van God. En opdat de levende gesnoeid en gevoed zouden worden. Opdat ze meer vruchten dragen. Het zij er verre van dat ik u alle zou beschouwen als levende leden van de gemeente van Christus. Het zou ijdel zelfbedrog zijn, hoewel het de vurige wens van mijn hart is. Maar ik weet dat het zo niet is en zo niet zijn zal. En ik tracht er rekening mee te houden naar de opdracht die Christus mij gegeven heeft. Maar ik heb toch hetzelfde voedsel. Ik heb geen apart voedsel voor het volk van God. En apart voedsel voor de onbekeerde. Apart voedsel voor degene die als eikenbomen de gerechtigheid leeft. En apart voedsel voor zuigelingen die nog maar net hebben leren schreien. Ach, Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Alle worden gevoed van de 5 broden en van de 2 visjes. Want dit woord, dat is levend en krachtig. God zal zorgen dat het melk is voor de zuigelingen. En dat het vaste spijt is voor de verder gevorderde. En o, dan kan ook de verst gevorderde, de discipel, die in de naam van Jezus straks de wereld veroveren zal, door zijn evangelie, die kan niet buiten deze 5 gerstebroden en buiten deze 2 gedroogde visjes. Die kan niet buiten de stukken waar de ganse schare van gevoed wordt. En hiermee wil ik maar zeggen, jongens en meisjes, als je bekeerd wil worden, dan moet je onder het woord van God blijven komen. Dan moet je plaats nooit ledig laten. Want waar God voedt, dat is daar waar hij broden vermenigvuldigt en visjes uitdeelt, zodat ze alle mogen eten en gevoed worden. Dan is dat een plaats waar de Heer zijn gemeente onder zijn oog krijgt, waar hij zijn geest in milde maten geeft op een bijzondere wijze. 2 of 3, zegt hij, in mijn naam vergaderd. Daar zal ik in het midden zijn. Dat is de gemeenschap van zijn kerk, zijn heilige. En hier voedt hij. Of komt het u nooit voor? Is het nooit gebeurd dat ge met zo'n holle, lege ziel, zo'n dorstig hart, of misschien ook helemaal niet dorstig, maar zo'n ellendig aards sleurleven in het huis van God gekomen zijn? En dat de dag voorbij gegaan is, dat ge zegt, ach, waar zit ik hier eigenlijk voor? Wat doe ik hier eigenlijk? Voor mij toch? En dat opeens. Opeens, op een wonderlijke wijze, ik kan het ook niet vertellen. Want de wind blaast waarheen hij wil, men hoort zijn geluid, men weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Maar dat toch plotseling, onder de hand van Jezus, toen ge opzag naar hem, toen ge zijn gebed hoorde, toen ge zijn zegenende handen zag, toen ge zag hoe hij het van God verwachtte, in het breken van het brood, dat uw ziel gesterkt werd, en dat uw hart ging leven. En dat de discipelen u het brood kwamen brengen. Ik bedoel, dat de preek, het versje, het gebed, het woord van God in uw hart inging. En dat ge zei, o wonder, ja hier, in een woeste plaats. Op deze plaats, waar geen brood is, waar maar 5 broden en 2 visjes zijn. Daar heb u mijn ziel gezeten. Daar heb ik de stem des Heren gehoord. Daar heb ik u gezien, Heer Jezus, in uw innerlijke ontferming, bewogen met mijn nood. Daar mag u ziel eten, daar mag u verzadigd worden met het goed van Gods huis en met het heilige van zijn paleis. En daar blijft ook over. Daar moogt u alle verzadigd worden. Het ligt niet aan Gods genade. Het ligt niet aan de rijkdom van zijn evangelie. Het ligt niet aan zijn beloftenissen die niet uitgestrekt genoeg zouden zijn. Maar indien ge hongerig van deze plaats gaat, het ligt in de hardheid van uw hart. Omdat ge de stem van Jezus niet hoort. Omdat ge de zegeningen van hem niet ervaart en aanvaart. Omdat ge het als de gewoonste zaak van de wereld ziet. Wonderbrood te eten. O, laat het bij u niet zo zijn. Zoals bij de menigte daar aan het meer van Genezaret. Zij aten het wonderbrood, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ze wilden hem wel koning maken om altijd dit brood te eten. Maar daarin lag juist een vreselijke miskenning, namelijk deze, dat ze zijn messiaschap niet wilden zien, hoewel hij het uitdrukkelijk zei, dat hij van de Vader gekomen was om der wereld het leven te geven. Straks zal het volk vergaan. En tot aan de dag van vandaag, in de vurige oven der verdrukking over deze wereld ronddolen, telkens weer opnieuw vervolgd, verdreven, aangestoten als een lastige steen, door alle de volken, totdat ze zullen bekennen dat hij het brood des levens is. Maar dat is ook een teken. Een teken van een betekende zaak. De betekende zaak is dan, wie God verlaat, wie het brood des levens zich onwaardig kunt, die niet komt om te eten uit zijn hand, zie dan in Israël een verstoten steen, een weggeworpen steen, verworpen om ons in het wil. Dat is ook een teken, een erg teken, een verschrikkelijk teken. Zo dicht bij de bron geleefd en geweigerd te drinken, het brood ontvangen, maar de hand die het brood gaf afgeslagen. Wel begeerd om brood te eten, maar niet begeerd vergeving van zonde, van hem te mogen ontvangen. Wat is dat erg, indien we in ons dagelijks leven wel de gunst van God willen, de zegeningen van God. Maar God laten praten, net doen alsof hij verder niet tot ons spreekt, alsof het hem niet te doen is om ons, alsof hij ons zijn wegen niet bekend maakt, alsof wij niet wisten wat hij van ons vroeg. Rampzalig, ga dan zo niet voort, opdat ge niet net als Israël straks onder het oordeel der verharding zou verloren gaan, want u kunt niet altijd zomaar in de kerk blijven zitten. Net doen alsof het u niet aangaat. Dan zal eenmaal ook het woord van Jezus tot u klinken. Wee u, Capernaum, tot de hemel toe verhoog. Wonderbrood gegeten. Maar mij, Jezus, uw redder, versmaad. Dat zal het allerergste. Brood gegeten. En onze ziel laten verhongeren. Eeuwig verhongeren. O, kom dan. Heden, zo gij zijn stem hoort, en zo gij zijn gunst bewijzen moogt ontvangen uit zijn hand, zo het goede hebt mogen genieten, en hier naar uw vakantie gekomen zijt in het huis van uw God, o dat ge dan op deze woeste plaats het bekennen mocht, dat het uit zijn hand is, opdat zijn goede tierenheden u leiden tot bekering, en ge met de last des levens hier te midden van stenen en zand, te midden van alles wat ontbreekt en tekort, bij vijf broodjes en bij twee vissen, onder dit simpele woord, maar dan toch het eeuwige woord van God uw ziel moogt vernederen, en in aanbidding moogt begeren gespijzigd te worden, in gemeenschap met hem. En als u dan vraagt, wat moet ik dan doen om zalig te worden, dan zeg ik, ach, Heilige Vader, u moet de hand zien die het u gaf, die biddende hand, die zegenende hand. Het is de hand van uw Jezus. Ge moet het hart zien achter deze hand. De innerlijke ontferming waarmee hij over uw lot bewogen is. En dan zal zijn traan, zijn bewogenheid, u de tranen uit de ziel persen, uw hart verbreken. En dan zult ge zeggen, Heer, zijt ge met mijn lot bewogen, dan ben ik voortaan met uw lot bewogen. Wilt gij mij zegenen, onverdiend, in een woeste plaats, door vijf broden en twee vissen, door een wonder, mijn God, dan wil ik u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En denk dan maar aan dat kind, als het niet kan, als ge met uw rekenen valt, doe dan net als dat kind. Zeg, Heere, hier zijn toch vijf broden, en hier zijn toch twee vissen, denk dan maar aan die 12,5 cent, van dat meisje daar in het weeshuis, dat geloofde dat die zendeling hier iets mee zou kunnen doen, om de nood van die mensen te helpen. Denk dan maar aan de gave die God u verleend heeft, en aan het woord dat God u brengt, hoe gering ook op zichzelf. Maar denk dan net als dat kind, en zegt, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij kunt het zegenen, gij alleen. Amen. Lieve heren, mogen we zo ook onder het beslag van uw waarheid, met een indruk in ons hart, van uw wonderen trouw en zorg en liefde, van deze plaats gaan. Laat uw woord zijn kracht hebben in ons hart. Doe ons geloven dat u nog die wonderlijke God zijt, die brengt waar het niet is. die het uit het niet had kunnen voortbrengen, maar die het niet doet, die de middelen gebruikt. Heere, gij had ook die scharen kunnen spijzen uit een hemel, met manna zoals u vroeger gedaan had, maar u deed het niet. U gebruikte de broden, de middelen die voorhanden waren. Ze waren te kort, ze waren te weinig, ze konden de scharen niet vervullen, ze konden de vrede des harten niet geven, maar gij gebruikte ze, en onder uw hand mochten ze eten, verzadigd worden en overhalen. Heere, zo God zei u nog, laat zo ook vanmorgen een volk, wat hier vergaderd is, misschien hongerig, dorstig, misschien niet eens hongerig en dorstig, laat ze zo ook uw hand mogen zien. En laten we samen verzadigd mogen worden. Met datzelfde brood. Dat eenvoudige brood. Dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Door het geloof in u. En leven tot in eeuwigheid. Wij met onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier worden rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welus, maakt hier elk in liefde dronken. Het is het tweede vers van Psalm 36.
Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.